Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 56 het eerste vers. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd van alle kant. Zie hoe de mens zijn boze netten spant om mij daarin te jagen. De ganse dag is het oog op mij geslagen. Zijn list legt mij op al mijn wegen lagen. Zijn macht vergroot mijn ongeluk en plagen, ontroert mijn ingewand. Het eerste van 56. Wij openen Gods heilig woord bij Hooglied 1, het hele hoofdstuk, en Hooglied 2 tot en met vers 6. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen van Psalm 90 het 9e vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken, uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. Uw liefde, uw macht behoedt ons voor bezwijken. Sterk ons aan en zegen onze vlijt, bekroon ons werk. En nu en ten allen tijd, wij noemden uw hooglied 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 6, het 12e artikel en het 9e van Psalm 90.
Het hooglied, het welk van Salomo is. Hij kuste mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan den wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch liefelijk. Gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat het mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Ze hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde uw metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo gaat uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao. Uw wangen zijn liefelijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen uw gouden spangen maken van zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geef mij nardus zijn reuk. Mijn liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefste is mij een tros op Cyprus, in de wijngaarden van Engedi. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon, uw ogen zijn duivenogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste. Ja, liefelijk, ook groent onze bedsteden. De balken onzer huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cipressen. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. Zijn vrucht is mij gehemel te zoet. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Tekst voor de prediking als nabetrachting op het heilig avondmaal kunt u vinden in Hooglied 2, vers 4b. En daar lezen wij onze tekst. En de liefde is zijn banier over mij. We willen in onze dankzegging voorbeden denken aan zuster den Boer Jabai, die geopereerd is en nu verpleegd wordt in het zorghotel van het Icasia ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo komen wij aan de middag van deze dag voor uw aangezicht om ook nabetrachting te houden op het heilig avondmaal. Om terug te blikken op datgene wat vanmorgen gebeurd is. Dat gij uw tafel hebt aangericht in het midden van de gemeente. Het is niet maar niet voor enkele personen geweest dat uw tafel is aangericht. Niet alleen voor degene die avondmaal konden vieren, maar ook degene die geen avondmaal durfden te vieren of het niet konden. Heren, het sacrament is in het midden van de gemeente gepredikt, gezien. Heel de gemeente heeft het gezien dat het brood gebroken werd, dat de wijn vergoten werd. Heel de gemeente heeft het gezien. De prediking van de gekruisigde Christus, zoals we dat iedere zondag weer zien en horen in de verkondiging van het heilig evangelie. O Heere, wij smeken van u. Geef toch dat we ons dat bewust zullen zijn dat dat geen vrijblijvende zaak is. Opdat wij niet in die grote zonde zouden vervallen, dat we op zo'n grote zaligheid geen acht zullen geven. O geef toch dat wij dat bloed niet onrein zullen achten, dat we dat zullen vertreden, maar nodig zullen krijgen voor eigen hart en leven. En wij smeken u daarom, geef toch dat we ook allemaal nabetrachting zullen houden op het heilig avondmaal. En onszelf de vraag zullen stellen, in hoeverre heb ik dat nou nodig? In hoeverre weet ik dat ik in de schuld sta bij u, o God? Want dat staan we toch allemaal. Door onze zonde vermeerderen we dagelijks die schuld. En komen we een keer op dat moment dat we betalen moeten. Alles wat wij schuldig zijn. En Heere, bewaar ons er toch voor dat wij menen te kunnen betalen met onze vroomheid, met onze godsdienst, met onze tranen of met wat dan ook. Maar dat wij het toch leren door het ontdekkende werk van de Heilige Geest, dat wij ten eenenmale in tijd nog eeuwigheid kunnen voldoen. En dat laatste, dat is een werkelijkheid, o Heere. Want wat zal er toch wat zijn om dan voor eeuwig in de gevangenis van de hel opgesloten te zullen worden. En tot in alle eeuwigheid te moeten boeten waar nooit geen einde aan zal komen. En dat terwijl het rantsoen, die losprijs ons voorgesteld is in de prediking van het evangelie. Daarom geef toch werkzaamheden in de binnenkamer voor uw aangezicht als we daar niet in delen. En dat wij daarmee worstelen, o Heere, bekeer ons toch tot u. Zo zullen wij bekeerd zijn. Heere, leid ons toch tot de zaligmakende kennis van hem die gij gegeven hebt tot een zaligmaker der wereld. Heere, de zaligmakende genade is immers verschenen aan alle mensen. Aan alle mensen wordt het evangelie gepredikt. Met die bedoeling dat zij tot bekering zouden komen. Nou, maar dus bekeren is uw werk, o Heere. Dat is niet ons werk. Dat is het werk van de Heilige Geest. En wij smeken u of gij dat werk ook in ons midden wilt verheerlijken. In ons aller hart en leven. En Heer, u weet ook wie van ons wenende misschien wel in de bank zijn blijven zitten. Omdat ze niet durven, omdat ze de vrijmoedigheid niet hebben. Omdat zij misschien wel menen dat ze een gevoelige verzekering moeten hebben van de vergeving van zonden. Willen ze daadwerkelijk aankunnen aan het heilig avondmaal. Dat het niet genoeg is om vanuit een toevluchtnemend geloof te steunen op de belofte, al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte sneeuw. Heer, die zo aangevochten en bestreden zijn geweest vanochtend, omdat zij de liefdestrekkingen wel gevoelen, maar tegengehouden worden door het klein geloof en door de aanvechtingen. En wij bidden van u, geef toch dat zij ook nabetrachting mogen houden, dat zij toch mogen gevoelen dat gij aan hen denkt. En wilt gij hen sterken, wilt gij hen ondersteunen in het strijdperk van dit leven en hen naderbij brengen en zicht geven op het karakter van het zaligmakend geloof, dat immers duidelijk leert om het niet langer meer bij zichzelf te zoeken, maar te vluchten tot hem die de schuilplaats is voor arme verloren zondaren. Opdat wij wenende roepen bij u schuilen, o Heere. En Heere, wanneer wij dan aan het avondmaal verkwikt mochten worden, dan weet u hoe kwetsbaar uw volk en kinderen zijn. Wanneer dat geschied is, oh, dan zouden ze wel willen blijven. Dan zouden ze, als het goed is, wel opgenomen willen worden in de volle gemeenschap met u. Maar ze moeten nog verder. En wij bidden u, geef toch dat die banier opgericht mag worden vanmiddag in de prediking van het evangelie. En dat de belijdenis in hun hart gegraveerd mag worden, en de liefde is zijn banier over mij. Opdat zij zich beschermd mogen weten door u, o Heere. En omringd door uw trouwe zorg, dat gij voorop treedt en dat gij de weg voor hem baant. En dat gij ook weet hoe lang die weg, hoe zwaar die weg nog zal zijn. Maar dat gij hen niet zult begeven en dat gij hen niet zult verlaten. Maar dat gij er zelf voorin staat dat zij zullen volharden tot het einde toe. Want dat ligt toch vast in dat eeuwige welbehagen van u, o Heere. En daarom mag de kerk toch belijden, de Heere zal het voor mij voleinden. En wij bidden u of gij die troost hen wil schenken vanmiddag. Help uw dienstknecht om uw woord te ontvouwen. Geef hem liefde. Geef hem bewogenheid. Geef hem helderheid van gedachten. Bescherm ons allen. Bescherm de gemeente. Heere, geef toch dat de gemeente bewaard zal worden voor dwalingen. Met haar dienaar, met haar kerkraad. Wilt gij ons toerusten in de zuiverheid van uw woord. En wilt gij ons ontdekken aan schadelijke wegen en geef dan bekering. Wij bidden u of gij ook de gemeente wilt maken tot een godzalige gemeente. Dat dat in de levenswandel openbaar zal komen. Wie wij beleden hebben. Dat dat geen mondbelijdenis zal zijn, maar dat dat echt ook uit mag komen in de dagelijkse levenswandel. Zodat onze buren, onze familie, onze collega's, onze medeklasgenoten zien dat wij gehoorzaam begeren te zijn aan uw heilige wet. Juist in deze samenleving is het noodzakelijk dat er een volk is die in de levenswandel laat zien wiens koning zij hebben. En Heere, als dat dan alleen maar uitwendig is, maak het dan dat het inwendig mag worden. Maar dat we dat uitwendige beslag van uw woord niet kwijt zullen raken. Dat we niet onverschillig zullen worden en zorgeloos. Wij bidden u dan ook voor hen die dat wel zijn. In het bijzonder ook als er jongens en meisjes uit onze gemeente zijn die niet meer naar de kerk willen, waar ouders zo mee tobben. Wat zoveel spanning kan geven in het gezin. Maar Heere, wilt gij uw zorg betonen, want gij zijt toch een God van wonderen, om die jongen en dat meisje weer terug te brengen. En Heere, geef toch gebed en geef toch geloof in dat gebed. Het geloof in het verbond der genade dat gij betekend en verzegeld hebt aan hun voorhoofden. Wij bidden u of gij ook ons wil bewaren voor dwalingen. Wilt gij ons dan leiden door uw woord en geest? En zegen het kerkelijke leven in het midden der gemeente, maar ook in het brede kerkelijke verband. Zegen het synodewerk en sterk de broeders die zich daartoe geroepen weten om hun arbeid daaraan te geven. En bewaar ons toch bij het pand dat u ons toebetrouwd hebt. Wij bidden u of gij zo met heel het kerkelijke leven wil zijn, dat zo verdeeld en verscheurd is. Geef toch dat we daar eens echt droefheid over mogen hebben. En dat al uw gaarne getrouwe dienstknechten de handen ineens slaan. En gezamenlijk op zullen trekken in onze samenleving. O Heere, we hebben het zo nodig dat we naar buiten treden met een sterk getuigenis. En geef Heere dat dat gegeven mag worden. Juist ook aan hen die op verantwoordelijke posten zich bevinden. In de samenleving of in het politieke leven. O, wij bidden u, ontfermt u zich over het kerk, over uw kerk. Het rond van deze aarde, daar waar ze vervolgd en verdrukt wordt. Breid uw kerk nog uit. En zegen het werk der evangelisatie en der zending. En sterk de broeders die zich daartoe geroepen weten. Heere, wij bidden u of gij ook met onze overheid wil zijn en haar wil zegenen. Denk aan ons koninklijk huis. Ontfermt u zich toch over hen en bekeer hen tot u, o Heere. Bescherm onze gezinnen en help ons en hoor ons om Christus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 89, vers 1, 7 en 8. De Heere zegene u en uw gaven en vanavond is de pastorie ook open. Dus vanaf 8 uur. En wij zingen nu ter voorbereiding Psalm 89 vanaf vers 1, 7 en 8. Thank you. Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 68, het 16e vers. Gij koninkrijken, zingt Gods lof. Heft psalmen op naar het hemelhof. Van oud zijn troon en woning. Waar hij bekleedt met eer en macht, zijn sterke stem verheft met kracht. En heerst als Sions koning. Geef sterkte aan onze God en Heer. Hij heeft in Israël zijn eer en hoogheid willen tonen. Erkent die God, hij is geducht. Hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen. Het 16e vers van Psalm 68 na het amen van de prediking. Geliefde gemeenten, nu het nabetrachting is op het heilig avondmaal, nu is de kerk aan de beurt. En wat bedoel ik daarmee? Dat bedoel ik mee door belijdenis te doen van datgene wat zij geproefd en gesmaakt heeft aan de tafel des Heren. En dat is ook van belang voor het geheel van de gemeente. En er zijn er die dat wel eens tegen mij zeggen. Die zeggen, ja dominee, welk getuigenis geven degene die aan het heilig avondmaal zijn geweest. En dat getuigenis, dat zal allereerst openbaar moeten komen in onze levenswandel. Dat wij in onze levenswandel laten zien wie onze koning geworden is door genade. Want dat stempelt de praktijk van het dagelijkse leven. Daar gaat een bepaalde geur van uit, dat is de liefde. Zodat ook anderen opgewekt kunnen worden om die God te zoeken. En dat mag u gerust ook vragen wanneer u niet aan het avondmaal bent geweest en u komt een avondmaalganger tegen. Vraag het dan gerust tegen aan zo'n iemand van wat heb u daar nou gezien? En dan gaat het niet zozeer erom dat dan de aandacht gevestigd wordt op mij, op de kerk des Heren, maar op de Heren zelf, zoals we net ook geciteerd hebben uit Psalm 68, gij koninkrijken, zingt Gods lof, erkent dien God, hij is geducht, hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen. En dat doet de bruid hier ook in Hooglied 2, wanneer zij belijdt en de liefde is zijn banier over mij. En daar willen we dan naar luisteren, geliefde, naar deze belijdenis. De liefde van de bruidegom is de banier voor de bruid. Dat schrijven we boven de prediking. De liefde van de bruidegom is de banier voor de bruid. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst het opschrift op die banier. Ten tweede de drager van die banier. En ten derde de functie van die banier. Dus de liefde van de bruidegom is de banier voor de bruid. Het opschrift, dat is in onze tekst de liefde. En dan de drager van die banier, want er staat zijn banier. En dat is dus, wie is dat? Wie draagt die banier, die vlag? En ten derde de functie van die banier. Wat is dan de functie? Nou, er staat in onze tekst dat de liefde zijn banier over mij is. En daarin spreekt uit onze tekst wat de functie is van die banier. We hebben in Hooglied 1 kunnen lezen hoe het huwelijk gesloten is tussen Salomo en de Sulamitische. Een wonderlijk huwelijk. Een huwelijk waar je niet over uitgedacht raakt. Zo'n grote koning met zo'n nederig herderinnetje. Van zo'n lage afkomst. Wat een heerlijk beeld van het geestelijke huwelijk tussen Christus en zijn gemeente. En we hebben kunnen lezen hoe de Sulamiet verlangt naar de gemeenschap met haar man, de koning. De koning Salomo. En hoe ze zichzelf ziet, vers 5 en 6. En hoe ze zoekt waar de plaats is om gemeenschap met hem te oefenen. Hoofdstuk 1, vers 7 en 8. En geestelijk is dat ook de plaats van de genademiddelen. Laten we de genademiddelen nooit verwaarlozen. Het Bijbellezen, het bidden, de prediking, de sacramenten. God heeft die genademiddelen geschonken, geliefden, als middelen waar de Heere zijn gemeenschap door middel van die dingen wil oefenen aan zijn kerk. Zeker, de Heere kan ook direct gemeenschap oefenen. Maar de gewone manier is dat de Heere dat doet in de weg van de genademiddelen. En daarom zoeken Gods kinderen ook de binnenkamer, om daar Gods woord te onderzoeken. Want die kunnen hen wijsmaken tot zaligheid. Door de werking van de Heilige Geest. En dat kunnen we lezen in hoofdstuk 1, vers 7 en 8. En dan ontstaat er als het ware een gesprek tussen Sulamiet en Salomo. En dat gesprek dat loopt voort ook tot aan onze tekst. En vanaf hoofdstuk 2, vers 3, is dan de bruid aan het woord. En dan gaat zij vertellen, dan gaat zij getuigen. En laten we dat dan gelijk maar overbrengen op het heilig avondmaal, wat zij tijdens de bediening van het heilig avondmaal heeft beleefd. Of wat zij tijdens de gemeenschapsoefening, misschien is dat beter gezegd, heeft beleefd. Want het hoeft niet per se aan het avondmaal gebeurd te zijn. En dat hoeft ook niet per se in de kerk gebeurd te zijn onder de prediking. Maar dat kan ook in de binnenkamer voor God gebeurd zijn. En dan vertelt ze daarvan vanaf het derde vers. En dan vergelijkt ze de bruidegom met een appelboom onder de bomen des wouds. Als een unieke boom. Een sinaasappelboom staat er eigenlijk. En die valt op, jongens en meisjes, te midden van het struikgewas. Als er plotseling een boom met van die mooie oranje sinaasappels tevoorschijn komt. Want er staat hier onder de bomen des wouds. Onder het struikgewas. Een heerlijke, verfrissende sinaasappelboom. En daar is mijn liefste mee te vergelijken, zo vertelt ze. En toen is ze daaronder gaan zitten. En toen heeft ze grote lust in zijn schaduw gehad. Ze heeft zich daaronder mogen verkwikken. En toen ze daaronder zat, toen viel er als het ware een vrucht van die boom af, die ze mocht opeten, want er staat, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. En dat is eigenlijk geestelijk, dat ze iets heeft mogen proeven en smaken van de verdiensten van Christus. En met name de vrucht van zijn lijden en sterven. Want dat wordt hier aan de tafel des Heren uitgedeeld. Dat ze daar iets van heeft mogen proeven en smaken van zijn goedertierenheid. Van zijn vergevende liefde. En toen dat gebeurde, toen werd haar hart vrolijk. En daarom gaat ze een ander beeld gebruiken in vers 2. Hij voert mij in het wijnhuis. Daar heb je weer zo'n binnenkamer. Vanochtend hebben we verschillende binnenkameren aangewezen, maar een van de binnenkameren is ook de binnenkamer van de zielenvreugd. En dat vergelijkt hier de bruid bij het wijnhuis. Om het hart vrolijk te maken in de Heer. Dat heeft natuurlijk niets te maken met dat je naar een café mag en dat je je daar vol mag drinken. Dat weten we allemaal wel. Maar het gaat hier om het beeld. Wijn, dat versterkt het hart en vervrolijkt het hart. En zo is het ook als het gaat om de gemeenschap met de Heere. Het gaat hier eigenlijk over de toepassende werking van de Heilige Geest. Want daar staan Gods kinderen naar. Ze hebben niet genoeg aan de letter van het woord, aan de theorie, aan het voorwerpelijke element in de prediking. Zij willen daar de bevindelijke ervaring van ontvangen door het werk van de Heilige Geest hier in hun hart. Zodat zij vrolijk mogen zijn in de Heere. En als ze dat ontvangen, zijn ze dikwijls ook heel kwetsbaar. Heel teer. En een makkelijke prooi voor de aanvallen van de vorst der duisternis. En vandaar ook dat in één adem deze bruid eraan toevoegt. En de liefde is zijn banier over mij. En dan komen we bij onze tekst, jongens en meisjes. Wat is dat, een banier? Misschien weet je het wel. Het is een ouderwets woord voor een vlag. En probeer hem maar eens te tekenen. Misschien dat je nog even opblijven mag. Prachtige aanleiding om even te praten over de preek. En dan moet je zo'n banier tekenen. Wat is zo'n banier? Dat is gewoon een lap stof met een afbeelding erop. Met kleuren. Kleuren van het land. Rood, wit en blauw. Dat is onze vlag. En soms stond daar ook een afbeelding op. Een afbeelding van de koning. Of van de veldheer. Of een bepaalde spreuk die erop geborduurd was. En zo'n vlag werd dan gehecht aan een vlaggenstok. Prachtige kleuren. En je ziet het als het ware voor je. De liefde is zijn banier over mij. En wat staat er op deze vlag? Daar staat de liefde. Onbepaald. En daarom is het ook belangrijk om na te gaan wat daarmee bedoeld wordt. Maar het is in ieder geval de vlag van Sulamit. Beeldspraak natuurlijk. Dat zij telkens ook weer naar die vlag kijkt. En dat zij dat ziet. Wat staat er op die vlag? Oh ja, de liefde. Daar gaat het om. En met betrekking tot Salomo en Sulamit is dat de liefde die er is tussen Salomo en Sulamit. Maar als het gaat om nabetrachting op het heilig avondmaal, ook voor de hele gemeente, en de banier wordt opgeheven door de prediking van het woord, en we kijken dan naar die vlag, wat staat er dan op? De liefde. Ik weet niet hoe je dat tekenen moet, jongens en meisjes, maar dat moet je maar verzinnen. Je mag best die tekening naar mij opsturen als je dat leuk vindt. Ik ben best wel benieuwd hoe je dat zou tekenen. De liefde. Je mag het ook gewoon opschrijven op die vlag met mooie kleur. De liefde. En geestelijk, welke liefde zal daar dan mee bedoeld worden? Ja, daar kan de onderlinge liefde mee bedoeld zijn. Dat is een kenmerk van het echte kindschap Gods. Hieraan zult gij weten of gij mij lief hebt, zegt de Heere Jezus, indien gij liefde hebt onder elkander. Dat is ook de roeping van de avondmaalgangers, maar ook van de gehele gemeente. Dat dat uw banier is. De liefde naar elkaar toe. De verdraagzaamheid naar elkaar toe. De eerlijkheid naar elkaar toe. Want de liefde, de onderlinge liefde, durft ook te vermanen. Vermaand elkander, staat er in de Bijbel, vanuit de liefde. Spoort elkander aan vanuit de liefde. Om niet wereldgelijkvormig te leven. Durven te zeggen tegen elkaar. Vanuit de liefde. Jonge mensen die merken dat. Dat geloof ik vast en zeker. Als de dominee waarschuwt, dan doet hij dat vanuit de liefde, jongens en meisjes. Voel je? Maar ook om elkaar op te beuren. Elkaar te vertroosten. Zoals ik vanochtend ook zei van die discipelen. Ze lieten Thomas niet maar een beetje zitten. Maar ze gingen naar Thomas toe. Dus de liefde onder elkaar. Kan ook betekenen de liefde van de gelovigen tot de Heere. Want die is er ook. Als het goed is, dan is die wederliefde er. Doordat de liefde Gods is uitgestort in mijn hart, dan kan het niet anders dan dat ik de Heere ook lief ga krijgen. En dan openbaart die liefde zich, met name ook in de levenswandel. Want de Heere Jezus die zegt ook heel duidelijk, degenen die mij lief hebben, die bewaren mijn geboden. Dus dat komt uit in het bewaren van de geboden des Heeren in de praktijk van het leven. Dus de liefde tot de Heere. Maar De liefde is zijn banier over mij. Ik geloof zeker dat vooral bedoeld wordt zijn liefde naar mij toe. Dus de liefde Gods naar een arme zondaar toe. De liefde van Christus naar mij toe. Dat staat op die vlag. En dat moet u maar goed onthouden, gemeente. Want dat is de banier die opgeheven wordt over mij. En wat is dat voor een liefde? Dat is allereerst een liefde die niet van buitenaf wordt beïnvloed. En daarom, geliefde gemeente van Barendrecht, arme zondaren in ons midden, is dat niet een groot wonder? Daarom kan iedereen deze middag delen in deze liefde. Want die wordt niet beïnvloed van buitenaf. Die wordt niet beïnvloed door uw houding. Hoe goddeloos u ook bent. Hoe vuil, hoe smerig u ook bent van binnen. Hoe het u ook verzondigd hebt. Maar u moet niet denken dat die liefde daardoor beïnvloed wordt. Absoluut niet. Want dan zou ik niet zalig kunnen worden, geliefde gemeente. Ik spreek maar voor mezelf. Zult u dat onthouden? Het tweede is dat die liefde ook eeuwig is. En dat is een troost voor Gods kinderen. Die zo dikwijls van hun kant die liefde besmeuren. Die liefde vertroebelen. En eigenlijk alle reden ertoe hebben om een eind te maken aan die liefde. Maar die liefde die is eeuwig. Omdat die liefde haar oorsprong vindt in de eeuwige liefde van God. Die liefde die is ook soeverein. En dat leert de Heer. En dat is weer een boodschap voor de hele gemeente. Want als je werkelijk dat eerste naar je toe mag krijgen, dat die liefde niet te beïnvloeden is, dat ik daarom als de meest slechtste en goddeloosste in ons midden in aanmerking zou kunnen komen voor die liefde, dan leer ik ook dat de Heere die liefde aan mij niet verplicht is. Die liefde is soeverein. Dat als de Heere aan mij voorbij zou gaan met deze liefde, dan zou dat naar recht zijn. Dus die liefde is ook soeverein. Nee, dan ga ik God niets ongerijmds toeschrijven en zeggen van ja, het werd wel gepredikt, maar het werd me niet gegund. O, als ik echt ontdekt word aan wie ik ben, dan kan ik niet anders beleiden dan dat het een recht zou zijn als de Heer aan mij voorbij zou gaan. En dat het een groot wonder is van zijn vrijmachtig welbehagen als hij naar mij zou omzien. Die liefde, die is ook oneindig. En wat betekent dat, geliefde gemeente? Dat betekent dat zij breed is. Dat zij zich uitstrekt over alle facetten van het leven. Dat die liefde alles ondervangt. In de aanvechting, in de beproeving, in de ongestalten, in de duisternis, in de zwakheden. En noemt u maar op, geliefde. Maar die liefde, die is oneindig. En die liefde is ook onveranderlijk. Hooglied zegt, vele wateren kunnen deze liefde niet uitblussen. Wat de duivel ook probeert om emmers water er overheen te strooien om die liefde uit te blussen. Maar die liefde, die is onveranderlijk. Ja, die liefde, die is ook heilig. Dat betekent zuiver. Zonder enige bijbedoelingen. Zonder enige zonde. Zo zuiver is deze liefde. Dat deze liefde goddelijk is. En heilig is. En die liefde die is vooral genadig. Kijk, en als het goed is, dan hebt u dat gemerkt, avondmaalganger in ons midden. Dan weet u iets van de openbaring van deze liefde in uw persoonlijk leven. Hoe hij u vanuit deze liefde opzocht in uw verlorenheid. En dat hij zichzelf in die liefde heeft geopenbaard om uw zaligmaker te zijn. En dat u vooral ingeleid werd in die liefde toen zijn zoendood aan u zich openbaarde. Hierin immers de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn zoon gezonden heeft tot in de dood, ja in de dood des kruises. En dat voor vijanden. Want de Heere, die ontdek je aan je vijandig bestaan. En dat er inderdaad waar is, wat ik ook zei, dat er in mij totaal geen reden is, op grond waarvan God mij lief zou hebben. Kijk, en u zegt deze bruid, de liefde is de banier. De eeuwige liefde Gods in Christus is de banier over mij. En wie draagt dan die banier? Die vlag, die stok, onze tweede gedachte, de drager van die banier. Want jongens en meisjes, misschien mag je dat ook in je tekening verwerken. Maar zo'n stok met een vlag eraan, die werd gedragen. En niet zomaar door de eerste, de beste. Maar door iemand die daar speciaal voor uitgekozen was en daar ook speciaal in getraind was. Ik kom straks in mijn derde gedachte daar weer op terug, want die banier had natuurlijk een speciale functie. Maar ik wil me eerst concentreren op de drager van die banier. En misschien denk je, ja dat is logisch dominee, maar de eerste taak van de drager van die banier was om die banier natuurlijk hoog te houden. En zodra hij dan deze stok in zijn handen had, dan oefende hij zichzelf erin om die banier zo hoog mogelijk te houden. En zocht hij dikwijls een heuvel op of een berg. En dan ging hij bovenop die berg staan en hield hij die banier omhoog. Omdat die banier gezien moest worden. En hij zette deze banier op een stad, op een muur. Als een teken dat de stad was ingenomen. En zo hield hij die banier omhoog. Zodat iedereen goed die vlag kon bekijken om door die vlag aangevuurd te worden. Daar kom ik straks natuurlijk op terug, maar het gaat me eventjes om die banierdrager. En jullie kennen misschien wel het spel Stratego, nietwaar? En als je dat spel nou speelt, dan moet je de vlag zien te krijgen. Kijk, en als je de vlag hebt, dan heb je gewonnen. Dat is eigenlijk het belangrijkste stukje op het spel. Kijk, en zo is het eigenlijk ook met die banierdrager. Die vaandeldrager. Die heeft een hele belangrijke functie. En daarom moet die ook geoefend zijn en getraind zijn. Dat moet iemand zijn die zelf bij wijze van spreken zijn leven ervoor over hebt om die vlag over te geven. En nu staat er in onze tekst, de liefde is zijn banier over mij. Dus het gaat over zijn banier. En wie is dat? Onze statenvertalers hebben terecht dat met een hoofdletter geschreven. Maar allereerst historisch is dat natuurlijk Salomo. Dat de Sulamitische zegt, Salomo, dat is de drager van die banier. Salomo, de grote koning, is de grote bevelhebber. En hij houdt die banier, de liefde, omhoog. En dat voor mij. Elders ook in het boek Hooglied wordt dat gezegd. In Hooglied 5 vers 10 lezen wij. Mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven tienduizenden. Dan omschrijft de Sulamiet deze banierdrager als iemand die blank en rood is, blank, zuiver, rood, de liefde. En hij draagt die banier boven 10.000. Dat wil zeggen dat hij uniek is. En dat hij boven velen uitstijgt als persoon. En geliefden, we voelen wel aan dat dit heenwijst naar niemand minder dan de Heer Jezus Christus, de meerdere Salomo, de grote koning van zijn kerk. Hij is die drager
van die banieren. En jongens en meisjes, die moet je niet natekenen hoor. Want dat lukt je toch niet, want wij kunnen Christus niet natekenen. Hoewel soms pogingen gedaan worden, dat begrijp ik best wel. Want hij is ook gewoon waarachtig mens geweest. Maar hij is ook tegelijkertijd waarachtig God. Maar in het gewone leger was een banierdrager dus een belangrijk persoon. En dat is in het geestelijke leger niet anders. Dat is in het koninkrijk der hemelen niet anders. Dat is de meest belangrijke persoon die er is. En dat is de Heere Jezus. Want de Heere Jezus, die de grote banierdrager is, die is immers onoverwinnelijk. Die is almachtig. Die is alwetend. En dat heeft hij bewezen in zijn lijden en in zijn sterven. In zijn opstanding en in zijn hemelvaart. Kijk, en hij is de grote banierdrager. Dat mag deze bruidskerk hier belijden. De liefde is zijn banier. En zie eens op die banierdrager. Hij is blank. Hij is zuiver. Hij is de schoonste van alle mensenkinderen. Hij heeft nooit gezondigd. In alles is hij gehoorzaam geweest aan zijn hemelse vader. Aan de heilige wet van God. Er is nooit niet ene zondige gedachte bij hem boven gekomen. Als mens is hij blank. Naar zijn goddelijke natuur was hij het en is hij het en zal hij het eeuwig blijven. Maar als mens. En denk daar niet gering over, geliefden. Want de Heer Jezus, die heeft onze zwakke menselijke natuur aangenomen. En daarom lezen wij ook van de Heer Jezus dat hij gehoorzaam is geweest. Vooral ook in zijn lijden. Dat komt vooral uit in Gethsemane. Dat hij gehoorzaam is geweest aan de opdracht van zijn vader. Doch niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En daarom hij is blank. En zo'n middelaar hebt u nou nodig. Omdat ik vuil ben en slecht en goddeloos. Daarom als die liefde in mijn handen zou gegeven worden en ik zou die liefde omhoog moeten houden. Dat de Heere zou zeggen, nou heb ik mijn liefde uitgestort in je hart. En nou moet je je hele leven lang die banier omhoog houden hoor. Tot aan het einde toe en als je tot aan het einde toe dat volhoudt, dan zul je zalig worden. Nou geliefden, dan kan van mij niet gezegd worden, hij is blank. Want dat is hij niet. Echt waar niet. Dan binnen de kortste keren. Dan overwint de duivel mij. En dan weet hij mij die banier te ontfutselen. En dan ligt hij daar. In het modderige slijk van mijn zonden en afmakingen. En daarom is dat een geweldige troost voor de kerk. Dat die banier dragen niemand minder dan die onoverwinnelijke Heere Jezus Christus. Die onoverwinnelijke Heere Jezus Christus. Die staat er garant voor dat die banier omhoog wordt gehouden. Wie is aan hem gelijk? En hij is ook rood. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Rood, dat ziet in het bijzonder op de gehoorzaamheid in zijn lijden. In zijn lijden en sterven. En hij draagt de banier boven 10.000. Nee, geef die banier maar niet aan Mozes. De wet. Geef hem ook maar niet aan Elia, de wetshandhaver. Geef hem ook maar niet aan Johannes de Doper, de wetsprediker. Maar laat hem in de hand van die grote banier dragen, de Heer Jezus Christus. Hij draagt de banier boven 10.000, ook boven Gods kinderen. Nee, geef die banier maar niet aan de engelen. Want ook zij zijn niet in staat om deze liefde te handhaven. Maar laat die banier toch zijn in de handen van die grote banierdrager. Kijk, en daarop mag die bruidskerk zien als zij beleidt. En de banier, de liefde is zijn banier over mij. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, de functie van die banier. Want daar komt het op aan. Ook voor jullie jongens en meisjes. Ook voor mij. Dan zien we dat persoonlijke element weer naar voren komen. De liefde is zijn banier over mij. Want dat geloof ik van harte, dat de liefde zijn banier is over zijn uitverkoren kerk. Maar is hij het ook over mij? En dan gaan we eerst kijken naar de functie van die banier, want daaraan kun je ook toetsen of die banier ook voor u, voor mij, een functie heeft. Jongens en meisjes, we gaan even terug naar dat beeld. Misschien heb je in je gedachten al van hoe je die banier zult tekenen. Zo'n vlaggenstok met een lap stof eraan, niet waar? Waar de liefde op staat. En dan die banierdrager. Ja, die banierdrager heeft een hele belangrijke functie. Met name in de strijd. Dat wanneer die banierdrager de vlaggenstok ter hand neemt en hem omhoog neemt, dan weet het volk dat zij zich moet verzamelen rondom die banier. Dan weet het volk dat er een strijd in aantocht is. Dat zij de wapens ter hand moeten nemen en dat ze zich klaar moeten maken voor de strijd. En zij letten dan op die banierdrager, waar die banierdrager naartoe gaat met die vlag. Want zij moeten zich rondom die banier verzamelen. En die banierdrager die heeft ook allerlei signalen met die banier om het volk duidelijk te maken hoe de situatie is en wanneer de strijd aangevangen moet worden, of wanneer de strijd voor een poosje gestaakt kan worden, wanneer een ogenblik er is om rust te nemen. Allerlei signalen geeft hij af, zodat de strijders geroepen zijn om voortdurend naar die banier te kijken. En die banier is ook bedoeld om hen moed in te spreken. Die banier is ook bedoeld om hen te laten zien hoe het erbij staat met de strijd. Zolang die banierdrager de banier omhoog houdt, betekent dat de strijd nog niet verloren is. Kijk, en dat is nou de functie van de banier. En dan zegt hier de bruid, de banier, zijn banier, de liefde, is zijn banier over mij. Die liefde, die is zijn banier over mij. Telkens moet zij blijven kijken naar die banier, de Shulamiet. Die houdt dat in de gaten. Die houdt Salomo in de gaten. En die houdt hem in de gaten door te letten op zijn liefde. Zijn oneindige, eeuwige, onuitsprekelijke, onveranderlijke, zuivere liefde voor haar. Dat houdt zij in de gaten. Dat doet u toch ook wel als u let op uw man. Vrouwen in ons midden. Dan let u toch op uw man. En dan let u er toch op of zijn liefde voor u zuiver is en onveranderlijk en eeuwig. Daar vertrouw je toch op. En hoe erg als dat beschadigd wordt, als dat beschaamd wordt. En let andersom natuurlijk ook. Maar kijk, dat doet hier Shulamiet ten opzichte van Salomo. En dat is altijd het rijke van het boekje Hooglied. Dat je in het Hooglied wel de gebreken tegenkomt van de bruidskerk, maar niet de gebreken van Salomo. Terwijl we uit de Bijbel ook weten dat Salomo geen volmaakte man is geweest. En dat Salomo er meerdere vrouwen op nahield. Maar in het boekje Hooglied kom je niet één gebrek tegen van de bruidegom. En dat is een van de sleutels om te laten zien dat hier natuurlijk de meerdere bruidegom mee bedoeld wordt. De Heer Jezus Christus, geliefd. En daarom, wanneer hier belijdenis wordt afgelegd, dan is dat de belijdenis van de levende kerk. Dan is dat de belijdenis van een ware avondmaalganger. Kom, u die vanmorgen aan het avondmaal bent geweest, neem deze belijdenis op uw lippen. Neem hem eens over. En laat die belijdenis eens functioneren in het geestelijke leven. De liefde, de onveranderlijke, eeuwige, zuivere liefde, de soevereine liefde, de genadige liefde, is zijn banier over mij. De liefde. Denk er eens een ogenblik bij na. Als u ziet op uzelf, dat u dan op die liefde let. Nee, die liefde die zal van Gods kant nooit en te nimmer meer ingetrokken worden. Echt waar niet. Die liefde zal vanuit Gods kant nooit meer ophouden voor u. Kijk, en daarmee kunt u verder. U kunt niet verder met de bevinding die u ervaren hebt hier, van die liefde. Daar mag u wel een zoete smaak van ontvangen. Daar mag u wel een ogenblik u in verblijden en in u verheugen. Dat u zegt, hij voerde mij in het wijnhuis. Ik mocht iets van die toepassende liefde ervaren. Maar als je weer uit het wijnhuis moet, dan ga je gewoon een leven weer in. Kijk, en waar moet je het dan van hebben? Van die onberouwelijke eeuwige liefde Gods in Christus. De liefde is zijn banier over mij. Kijk, en dan voelt u wel dat het gaat om de toe-eigening des geloofs. Want onze tekst zegt immers over mij. Want dat zeggen we wel, ja, over zijn kerk, dat geloven we. Ja toch, dat geloven we ook op grond van Gods woord. Maar over mij. Och, als ik dan zie op mijzelf, Heere, dan zeg ik, is dat waar? Maar aan de andere kant, o Heere, bewaar me toch voor het ongeloof en het kleingeloof. Het wantrouwen, dat ik u in uw liefde niet zou verdenken. En daarom smeek ik u, Heere, zou u mij door de Heilige Geest dat geloof in de beoefening willen geven. Als ik het strijdperk weer in moet, het dagelijkse leven weer in moet. En dat ik zal beseffen de strijd weer in te moeten. Want daar gaat het immers over. Als het gaat om de functie van die banier. Want je moet de strijd weer in, hoor. Want zolang we nog niet in de hemel zijn en de volle gemeenschap met God genieten, dan betekent het nog dat de ware pelgrims in het strijdperk van dit leven zich bevinden. En als zij de strijd in moeten, dan moet je niet zien op jezelf, op je eigen handen en je eigen krachten en je eigen mogelijkheden. Maar zie dan op die banierdrager die zo hoog verheven wordt. En beleid het dan, en de liefde is zijn banier over mij. Zodat ik op hem mag zien. Want de strijd komt zeker. En de strijd is hevig. Dat staat duidelijk in Gods woord. Gods kerk moet echt niet denken dat zij hier op aarde een rustig leventje zullen hebben. Dat ze van avondmaal naar avondmaal geleid zullen worden. En dat ze hier maar een rustige en een kalme reis zullen hebben. Want dat is niet zo. Staat duidelijk in Jesaja 59 vers 19. Wat voor mij de sleutel is om dat te bewijzen. Daar staat, als de vijand zal komen. Zie je wel, er komt de vijand. Van binnen en van buiten. Gelijk een stroom. Zo komt die vijand, hoor. En een stroom, daar zit kracht achter. Dat overweldig je. Misschien hebt u het vanochtend al ervaren. Toen u naar huis ging. Of misschien wel in de week van voorbereiding. Of straks. Gelijk een stroom. Nou, als de vijand zal komen, gelijk een stroom. Wat gebeurt er dan? Dan zal de Geest des Heren de banier tegen hem oprichten. Kijk, die Geest des Heren heb u nodig. Om dit te beleiden. Om dit in de beoefening te krijgen. De liefde, Heere. Dat is zijn banier over mij. Dan gaat de Geest des Heren, die gaat die banier oprichten tegen de vijand, staat er. De vijand van binnen, de binnenpraters, de twijfelaars. De overblijvende verdorvenheden van mijn boos en vijandige hart. Maar ook de duivel en de wereld. De godsdienst, de mensen. Ze kunnen het je lastig maken. Maar wat doet de Geest des Heren dan? Dan richt die Geest des Heren mijn oog op de banier. Zijn banier. De liefde. Dat doet die Geest des Heren. En hoe doet de Geest des Heren dat? Op tweeërlei wijze. Dat doet de Geest des Heren voorwerpelijk en onderwerpelijk. Voorwerpelijk door de prediking van het evangelie. Gods knechten worden daarvoor gebruikt. Daarom is het zo van belang om de genademiddelen te gebruiken. Want dan worden Gods knechten geroepen om het uit te roepen. Zie toch op de banier en die grote banierdrager, de Heer Jezus Christus. Zie toch op die onveranderlijke eeuwige liefde. Hoe groot de stroom der vijanden ook is. Maar vele wateren zullen die liefde niet uitblussen. Maar ook onderwerpelijk. Want daar staat de levende kerk naar. Onderwerpelijk, bevindelijk, in het hart. Door de Heilige Geest. Want dat staat er toch. En de Geest des Heren zal de banier tegen hem oprichten. Dat de Heilige Geest daar geloof in geeft. Zodat ik mij daaraan vastklamp. En dat ik daar daadwerkelijk op mag zien in de strijd. Dwars door alle binnen, tegen alle binnenpraters en buitenpraters in. En dat ik het mag beleiden tegenover de Satan. De liefde, Satan, de liefde Gods, daar kun je niet tegenop. Is zijn banier over mij, zijn eeuwige, opofferende, onderhoudende liefde, deelt u daarin. In die liefde. Ja, gemeente, daar gaat het om. Dat wij dat weten of die banier in je hart is opgericht. Want jongens en meisjes, je kunt er een mooie tekening van maken. En je kunt bij wijze van spreken die tekening op je hart drukken. Maar daarmee heb je hem niet in je hart. Daar gaat het om. Dat hij in je hart komt. En hoe komt hij nou in je hart? Doordat de Heilige Geest je stad, mens, ziel belegert. Door de dienaren van het evangelie. Dat je klem gezet wordt. Door de prediking van het evangelie. Dat de dienaar van het evangelie gebruikt wordt. Om met een pijl van Gods liefde je boos en vijandige hart te raken. En dat je het gevoel gaat krijgen, nu is mijn hart als een belegerde stad. En dan worden alle poorten worden toegesloten voor deze liefde. Omdat wij van nature geen belang hebben bij deze liefde. En waarom dan niet? Waarom eigenlijk niet? Wat is daar nou op tegen? Tegen deze zaligmakende liefde. Ik weet wel waarom niet hoor. Omdat ik het in mijn eigen leven heb ondervonden. Omdat dan de liefde tot de zonde eraan gaat. Voel je? En die wil ik van nature niet kwijt. Ik heb het letterlijk wel eens iemand horen zeggen. Die zei, ja dominee, dat weet ik. Dat er zoveel eigenlijk weg moet in mijn leven. En dat zei iemand die uitwennig gewoon rechtzinnig leeft hoor. En dan vroeg ik aan me, ja maar wat moet er dan weg in je leven? Wat dan? Wat gaat er dan aan? Voel je? En dat is mijn eigen ik. En dat wil ik niet. Kijk, en daarom heeft iemand die deze liefde gesmaakt heeft, daar ondervinding van. Dat hij van nature een vijand is van deze liefde. Maar gelukkig, deze liefde die is onweerstaanbaar. En gaat net zo lang door. Totdat de poorten van stad Mensiel opengebroken worden. Om die koning der ere binnen te laten komen. En dan weten we allemaal uit de Heilige Oorlog. Welk huis het dan koning Emmanuel inneemt om daar woning te maken. Dat is niet zomaar een achterafschuurtje. En dat is zelfs niet de mooiste villa in stad Mensiel. Maar dat is het kasteel. Dat is het hart. Daar gaat hij wonen. Daar gaat hij werken. Met zijn onweerstaanbare liefde. Daar stort hij zijn vergevende liefde in het hart. En daar gaat hij die banier oprichten. Kijk, en dan krijg je kennis van deze oprichting van de banier der eeuwige liefde in mijn hart. Zodat ik het ga belijden met Johannes. Ik heb hem lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. En dan gaan de rollen omkeren hoor. Want dan komt er een onverzoenlijke haat tegen de zonde. En een onverzoenlijke strijd met de zonde en de duivel. Daar kun je het nooit mee op een akkoordje. En nooit kun je een compromis sluiten met de zonde en met de duivel. Kijk, en daar worden ze nou in geoefend. Want je moet echt niet denken dat de zonde en de wereld en de duivel je dan met rust laat. Nee, de vijanden die komen als een stroom op me af. Maar dan richt de Geest des Heeren de banier tegen die vijand op. En juist tegen dat zwakke aangevochten geloof. Daarvoor is het avondmaal ook ingesteld. Om juist daarin de kerk te sterken. In die strijd. Dat is altijd het eenvoudige van het avondmaal. Dat dat iets is wat buiten je aangereikt wordt. En je aangeboden wordt dat je aanvaarden mag. Als iets buiten je, waar je niets voor hebt hoeven te doen, waar je niets voor hoefde te betalen, maar dat het buiten je aangereikt wordt, dat medicijn, om gesterkt te worden, dat er een sacramentele verzekering volgt op de belofte, dat de Heere zegt, zo waarachtig als ik het je toegezegd heb, hier proef het dan, smaak het dan, dat het echt zo is. Namelijk dat mijn liefde de banier over je is hoor. Kijk en Gods kerk smeekt dan om de toepassende werking van de Heilige Geest. Zodat zij weer eens mogen gevoelen dat die banier ook in hun hart is opgericht. En als die banier dan in het hart wordt opgericht, dan heb je een wapen geliefd. Want wie zal dan beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Dan zal het echt ook beleefd worden. Niets zal mij kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus hoor. Want als dan de Satan als de grote aanklager der broederen mij confronteert met mijn ongerechtigheden en met mijn zonden. En ik hef mijn ogen dan op naar die banier. Dan zie ik wie de banierdrager is. Dat die banierdrager blank en rood is. En dat je dan kunt zeggen, wie kan beschuldigingen inbrengen tegen deze banierdrager? Probeer dan eerst maar die vlag te pakken te krijgen, duivel. Beschuldiger, verdoemende wet, probeer het maar. Want hij is blank en rood. Ook rood. Rood, dat spreekt van het bloed. En daarom wordt de kerk hoe langer hoe meer ingeleid in dat dierbare bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Hij draagt de banier boven 10.000. Ik hoef niet te zijn als Mozes, als Elia, als een engel Gods. Nee, hij draagt de banier boven 10.000. Hij is die almachtige zaligmaker die onoverwinnelijk is. Die instaat voor de zaligheid van zijn kerk. Oh, wat is het dan toch een ernstige zaak. Wanneer je nog onder de banier van de duivel verkeert. Wanneer je zijn zin nog doet. O, dat is maar met één gevolg. Dat is namelijk de eeuwige dood. Maar wat is het een geweldige troost als je door genade een lid mag zijn van dat leger des heils. En dat je het mag belijden en met de bruid uit het oog liet. En de eeuwige onveranderlijke verkiezende liefde is zijn banier over mij. En daarom zal ik straks voor eeuwig thuis komen. Amen.
Yeah.
eindigen met gebed. Heer, heb ootmoedig dank voor uw goedheid die gij bewezen hebt deze dag. Dat hebben wij niet verdiend. Ziende op onszelf, dan had u aan ons voorbij moeten gaan. Maar Heer, nu zien wij op die banier en die banierdrager, op zijn eeuwige, onberouwelijke, onveranderlijke, vrijmachtige liefde, zijn genadige liefde. En Heere, geef toch dat wij als arme zondaren tot u zullen vluchten om te pleiten op die liefde. Of gij die liefde ook in onze harten wilt uitstorten. Dat toch onze stad mensziel ingenomen zal worden. En dat de vijandschap afgebroken zal worden. En dat zal gebeuren bij diegene die gij hebt uitverkoren tot de zaligheid. Gij hebt ze tot uw vrienden gemaakt. En wat is dat toch een eeuwig wonder. En geef toch dat zij iets hebben mogen proeven en smaken van dat eeuwige wonder deze dag. Opdat zij in aanbidding voor uw aangezicht mogen neerknielen. En daar getuigenis van mogen afleggen. Ook naar anderen toe. Heere, ga met ons als we deze plaats verlaten. En hoor ons gebed in de vergeving van al onze zonden om Jezus willen. Amen. Onze slotzang is Psalm 24. En daarvan het vijfde vers: verhoogd op poorten, nu de boog. Het vijfde van 24. Met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.